denken het werk van onze landelijke mannenbond. Mogen u danken voor de gezegende toogdag die we met elkaar in Utrecht mochten hebben. Dat was ook een gave uit uw hand. En heren, wij bidden u of zo ook het werk van onze mannenbond voort mag gaan en ook landelijk het alles gezegend mag worden tot opbouw van onze Nederlandse hervormde kerk. En heren, we mogen ook elkaar aan u opdragen. U kent ons ook ieder persoonlijk. U weet wat we nodig hebben in ons persoonlijk leven, ook in onze gezinnen, in ons werk. O heren, leer ons altijd weer in afhankelijkheid van u voort te gaan in dit leven. Want u zegt het toch zelf, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Heren, zo mogen wij u dit alles vragen, niet omdat wij het verdiend hebben, maar wil het nog doen uit genade, alleen om Christus wil. Amen.
Van de ene kant naar de andere kant van het land kennis te maken als hoofdbestuur met de diverse verenigingen. En ik roleer gewoon mee in de beurten, zo gezegd. Dus dan ben ik eens hier en dan ben ik eens daar. Zoals dat ook andere bestuursleden doen en wij doen dat gezamenlijk. Fijn dat ik hier mag zijn vanavond. Ik haal ook weer wat oude herinneringen op. En daar voel je meteen eigenlijk al thuis als je komt. Goed, wij gaan nu over tot het onderwerp. Ik heb gekozen voor het onderwerp kenmerken van het geloof. Vragen naar het geloof leiden, naar mijn inschatting, gelukkig nog niet aan gebrek aan belangstelling. Overal waar het geloof ter sprake komt, in de verkondiging, bij het huisbezoek, in het catechisatielokaal, op kringen en verenigingen, blijkt dat bij mensen, jong en oud, telkens weer vragen bovenkomen die we als geloofsvragen serieus mogen en moeten nemen. Daar mag je op zichzelf in deze tijd, waarin het algemeen betwijfeld christelijk geloof stevig in de kerkelijke markt ligt, nog wel blij mee zijn. Ik tenminste wel. Want dat biedt je ook de unieke gelegenheid weer om van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof rekenschap af te leggen en getuigenis te geven, met de hoop en bede dat geloofsvragen een vragen zijn of worden mag naar het geloof. Soms verzucht je wel eens, maar dat mag natuurlijk niet, houden die vragen nu nooit op? Of om het met Jezus' eigen woorden te zeggen, ben ik al zo lange tijd met u en hebt gij mij nog niet gekend, Filippus? Zo lang al onder het woord en nog niet weten wat geloof is? Maar kom, vrienden, laten we liever aan de slag gaan en met liefde en geduld blijven onderwijzen. Want zolang het God behaagt dat er een kerk op aarde is, en zolang God het geduld heeft om die kerk in stand te houden, zolang zullen er ook vragen over en naar het geloof zijn. Het gaat tenslotte om het allerbelangrijkste in ons leven. Onderzoek uzelf of gij in het geloof zijt, of gij Christus toebehoort. Ja, dan nee. Ik ga eerst iets zeggen over de kenmerken van het geloof. Het thema kenmerken van het geloof zou bij u bepaalde verwachtingen kunnen wekken. En u rekent misschien een klein beetje op een beschrijving van geestelijke ervaringen die onmiskenbaar met het geloof verbonden zijn en op grond waarvan we kunnen concluderen dat ons geloof het ware geloof is. Dat men kennis heeft aan Gods genade en dat men van God verkoren en geliefd is. Nu wil ik vooropstellen dat het legitiem is dat er kenmerken zijn van het ware geloof. En dat je daar ook naar vragen mag. Spreekt de catechismus zondag 7 van een waar geloof, een echt geloof, dan is dat omdat er naar de schrift ook sprake is van een schijngeloof en zelfs van een doodgeloof. Kentekenen van het ware geloof dienen alleen om de echtheid van het geloof vast te stellen. En de toetssteen hiervoor vinden we in de schrift. En ook in het woord van Jezus, het andere woord van Jezus, dat de boom aan zijn vrucht wordt gekend. Want maakt men de kenmerken los van het geloof, dan moet het onmiddellijk als een misbruik van die kenmerken gekwalificeerd worden. Als men deze kenmerken gebruiken wil als grond van hopen en vertrouwen voor de eeuwigheid. Want dat zijn ze beslist niet. Een zelfstandige kenmerkenleer voert ons van Christus af. Omdat het kenmerk van het rechte geloof is dat wij uit onszelf worden uitgedreven om onze zaligheid buiten onszelf in Christus te zoeken. Als we in de plaats van het algenoegzame werk van Christus, als de enige grond van onze zaligheid, de geestelijk-religieuze werkzaamheden der menselijke ziel stellen en op grond van kenmerken willen vaststellen of men genade bezit, dan zijn we vissers in het donker, van wie geschreven staat, en in die nacht vingen zij niets. En daarom duurt ook bij sommige mensen de nacht zo lang. Alle zwoegen ten spijt. Want zwoegen is het hoor, anders niet. In uw kenmerken, ook in uw bevindelijke kenmerken, wordt geen vrede gevonden. Maar altoos durende dienstbaarheid. En het brengt niets anders voort dan wettische werkzaamheid. Aan het zoeken en zuchten om uit de kenmerken gerechtvaardigd te worden, komt evenmin een einde als aan welke poging ook om uit de werken gerechtvaardigd te worden. De ernstige vermaning om niet met een ladder van kenmerken over de muur te klimmen, maar door de deur Christus in te gaan, deze uitdrukking is van Alexander Comrie, legt geen harde lasten op de christenen. Maar het zal hem leiden tot de ware vrijheid. Het geloof bevrijdt je. Ook van jezelf. Ik ben niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmakers. Jezus Christus eigendom. Zo gelooft en zo juicht het geloof. Wij reiken daarom vanavond niemand een scala kenmerken aan. En nog eens, wie zoiets verwacht, wordt teleurgesteld. Ik stop u niets in uw zak. U zult met uw lege hart en lege handen naar Christus moeten gaan. Trouwens, het is een waar woord wat iemand eens zei. Als ik in het donker zit, mijn geloofsoog beneveld is, dan kan ik zelfs geen kenmerkje vinden. En als ik in het geloof helder zicht op Christus als op de enige grond van mijn zaligheid heb, dan heb ik geen kenmerk nodig. En is dat zien des geloofs op Christus niet het net aan de rechterzijde van het schip werpen? Niet op onze eigen vindingrijkheid, maar op Christus' bevel, die zich stelt in het licht van de paasmorgen. Uit zijn volheid hebben we ook ontvangen genade voor genade. Genade om in de genade te delen. En dat is de genade des geloofs. Het tweede waar ik op wijzen wil is, wat is het rechte geloof? Nee, we werpen met het badwater het kind niet overboord. We willen ons wel rekenschap geven van de kenmerken van het ware geloof. Al te gemakkelijk maken zij zich van deze kenmerken af. En die beweren, nou ja, geloof is toch geloof. Maak je niet druk. Zelfbeproeving, dat is een woord dat in hun woordenboek niet voorkomt. Het gebed, Heere, doorgrond en ken mij. En zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Komt niet in hun hart op. Laat staan dat ze het op de lippen nemen. Dat noemen sommige lieden smadelijk wroeten in jezelf. Maar dat is een manier van geloven, vrienden, die jezelf verzekerd maakt. En als er nu iets is wat het ware geloof nu juist niet bewerkt, dan is het juist dit. Want het ware geloof bewerkt niet de zelfvoldaanheid en de zelfverzekerdheid. Ik geloof toch. Het geloof is niet aller, zegt de schrift. Ook al zouden allen zeggen ik geloof toch, dat foeilijke woordje toch, dat zo vaak overkomt als wie maakt me wat, trekt de genadebodem onder het geloof weg. Ik geloof betekent nooit, ik geloof in mijn eigen geloof. In schipperstaal gezegd, we hebben het zaterdagmorgen ook nog gehoord in Utrecht. Als je dat doet, dan werp je het anker uit in het ruim van het schip en niet overboord in de vaste grond. En in de storm blijkt zo'n geloof ook niets waard. En stormen doet het nogal eens een keer op de vaart van het geloof. Maar als de catechismus niet ten onrechte vraagt naar een waar geloof, waarvan moeten we dat dan onderscheiden? Nou, u kent wellicht het bekende rijtje uit het catechisatieboekje. Historisch geloof, tijdgeloof, wondergeloof en waarzaligmakend geloof. Of deze indeling helemaal exegetisch gedekt wordt door de gelijkenis van de zaaier in Matthäus 13. Dat wordt wel eens zo naar voren gebracht, maar dat laat ik nu maar rusten. Het gaat mij om de zaak zelf. Wel spreekt de Heer Jezus in dit verband van mensen die voor een tijd geloven, maar hij zegt er nadrukkelijk bij dat ze geen wortel hebben. En wat geen wortel heeft, dat hoef ik u niet te vertellen, dat gaat op den duur dood. Voor zover we niet met het woord geloof goochelen en het niet beschouwen als een opstapje naar het ware geloof, erkennen we dat de eerste drie aanduidingen, historisch geloof, wondergeloof, tijdgeloof, dus eigenlijk de naam van geloof niet verdienen. En dan kunnen we deze separatie enigszins billijken. Maar beter is echter het woord geloof te gebruiken voor het rechte geloof. Dan komen we tenminste niet in de verleiding om voor geloof te houden wat het niet is. Ook niet voor een beetje geloof, wat dan nog wel eens zaligmakend kan worden. Geen wortel, zegt Jezus in Lucas 8. Dus uit deze boom geen vrucht. Het onderscheid ligt veel radicaler. Het raakt de wortel. Het is waar geloof of het is schijngeloof. Het is levend geloof of het is doodgeloof. En als u niet verder komt als historisch geloof, een toestemmen van de waarheid, zodat het nooit gaat leven in je hart, zodat er van binnen niks gebeurt, dan is het een doodgeloof. En geen opstapje naar het zaligmakend geloof. Nog anders gezegd, het is geloof of ongeloof. Want ware geloof is niet zonder kenmerken. Waarmee gezegd wil zijn dat het geloof te herkennen is. Want het heeft zijn eigen aard en wezen. En dan zie ik op grond van de schrift twee grote lijnen. A, de kenmerken die het geloof eigen zijn, dus die tot het geloof zelf behoren. En B, de geloofskenmerken van de gelovige. En waardoor een gelovige zich kenmerkt. Eerst dan de kenmerken die het geloof eigen zijn. Ons uitgangspunt kiezen we voor alle duidelijkheid in zondag 7 van de Heidelberger. Op de vraag wat is een waar geloof, heet het in antwoord 21. Een waar geloof is een stellig weten en kennen. En ook is het een vast vertrouwen in die twee zijn één. In het geloof weten we niet alleen, maar we verlaten ons ook op datgene wat we weten. Met de woorden niet alleen maar ook, wordt de eenheid aangegeven, vrienden, tussen kennis en vertrouwen. Die zijn samengevoegd. En hier geldt ook, wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Want het komt nogal eens voor dat deze kennis als een zelfstandige grootheid wordt gezien tegenover de andere zelfstandige grootheid. Het vertrouwen. De kennis reikt niet verder dan een verstandelijk toestemmen dat alles wat in de Bijbel staat waar is. En deze kennis draagt dan de naam historisch geloof. En een vrucht van de algemene werking van de Heilige Geest. Maar pas als door de bijzondere werking van de Heilige Geest het vertrouwen in het hart wordt gewerkt, dan is het waar geloof. Dan wil ik vragen, is dan het geloof een optelsom van verstandelijke kennis plus hartelijk vertrouwen, resultaat van samenwerking tussen God en mens? Dat verstandelijke kennis van Gods openbaring in de schrift nog geen geloofskennis is. is buiten kijf. Maar als we het geloof kennis ontzeggen, dat is niet naar de schrift. In één adem zegt de catechismus dat de Heilige Geest zowel een stellig weten of kennis als ook een hartelijk vertrouwen in mijn hart werkt. Geloofskennis is hartekennis. We moeten het woordje kennis niet plaatsen in de intellectuele sfeer van het menselijke verstand, als het om het geloof gaat, maar peilen in zijn diepste bedoeling. Het Hebreeuwse woord voor kennen is yada. Het betekent ten diepste elkaar kennen in de gemeenschap van de liefde. En die kennis hoort zo onverbiddelijk bij het vertrouwen als mijn vijf vingers bij mijn hand horen. Zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik zal u een hart geven, zegt de Heere, om mij te kennen. Maar ook die uw naam, dat is die u als de God die zich in zijn woord heeft geopenbaard kennen, die zullen op u vertrouwen. Bijvoorbeeld. Ik kan heel veel weten over een vrouw in Amerika. Maar ik ken die vrouw niet. Wel eens misschien iets van haar gehoord. Maar ik heb geen omgang met haar. Ik vertrouw die vrouw niet. Ik kan mijn vertrouwen aan die vrouw niet geven. Omdat ik haar niet ken. En nou mijn eigen vrouw. Ja, die ken ik. En omdat ik haar ken, vertrouw ik haar. Ik heb een relatie met haar. En door geloofsomgang met God leer ik hem kennen. En ik leer hem zo kennen dat hij te vertrouwen is. Kijk, dat die kennis wordt door de relatie met God bepaald, door de omgang met God. Dat is die kennis. Want die kennis is gekleurd door het vertrouwen. En het vertrouwen is verweven en verworteld met de kennis. En kenmerkend voor die kennis is dat ik alles voor waarachtig houd. Dat God in zijn woord geopenbaard heeft. Maar dat is niet alleen maar historisch geloof. Dat is, God zij dank, iets meer. Dat komt voort uit een verborgen omgang met de Heere. Het is een stellig weten. Geen kansberekening. Geen het kan vriezen, het kan dooien geloof. Geen gissing. Geen vermoeden. Het is een wezenstrek van het geloof. Dat het zich betrekt op het volle woord van God. Let op het woordje alles. Het geloof heeft tot taak de waarheid Gods te onderschrijven, zo dikwijls hij spreekt, al wat hij spreekt en op welke wijze hij spreekt, zegt Calvijn. En daarom is het geloof ook gelegen in kennis. Terug naar de bronnen, terug naar wat Calvijn en Luther ons leren, Augustinus. Geloof is gelegen in kennis. Je zegt, oh ja, over mijn kennis heb je niks aan. Nee, het geloof is gelegen in kennis. Er doet het geheiligd verstand in mee. Daarom kan Calvijn ook zeggen dat wij tegelijkertijd verschrikt worden door het woord. Dat we door het geloof in Gods woord verstaan dat God op ons vertorend is en toch niet ophoudt ons te beminnen. Het volle woord van God houdt voor het geloof en door het geloof verstaan veroordeling en vrijspraak in. Het gaat in het ware geloof om het buigen voor de openbaring Gods, zeker weten. De grondhouding van het geloof is: God heeft gelijk. God heeft het voor het zeggen. Hebben we zo kennis gemaakt met God, dan komen wij in het ongelijk te staan tegenover hem. Dan komen we met de hand op de mond en de veroordeling vanwege het woord van God in het hoekje van de tollenaar. De blik op de borst, het hart vol schuld, maar de mond geopend tot God in de hemel. En daar komt nou de ware aard van het geloof boven. Het is een vast vertrouwen op God en zijn heilrijke belofte. En het sluit de zekerheid in, vrienden, dat de Heere juist in de beloften van het evangelie waar en betrouwbaar is. Maar dat hij ook waar en betrouwbaar is als dat woord mij veroordeelt. Zo maakt God het hart bereid. Het is het kenmerk van het geloof. In één woord: God is getrouw. En niet de mate, groot of klein, bepaalt de waarde van het geloof. En ook niet de wijze waarop. Trouwens, we moeten maar nooit kleineren doen over toevlucht nemend geloof. Neemt het geloof niet altijd toevlucht? Is het niet met vertrouwen gaan tot door Christus tot God? Geloof omvat de genade. Geloof komt voort uit de genade. En geloof bevat de genade. In Matteüs 21 vers 22 zegt Jezus tegen zijn discipelen dat indien zij een geloof hadden als een mosterdzaad, niet twijfelende, zij in staat zouden zijn om daarmee een berg op te nemen en in de zee te werpen. En Calvijn legt ons hierbij nader uit: de kracht en de aard van het geloof is zekerheid. Zich verlatende op de goedheid en de welwillendheid Gods, welke gegrond is in de waarheid van zijn genadige belofte in Christus. Door de Heilige Geest, die geen onzekerheid toelaat. Zodra we ons belijden op grond van de schrift dat het geloof gave Gods is beleven, dan drijft de Heilige Geest ons naar Christus heen. En dat valt samen met het toe-eigenen door die Geest wat wij in Christus hebben. En zo wordt ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken. Als je iemand vertrouwt, dan geef je jezelf aan hem over, om zo voor God in Christus rechtvaardig te zijn. Spurgeon geeft als voorbeeld voor de werkzaamheid, voor de functie van het geloof, een bepaald soort pareldier. Hij zegt dat is een onooglijk miniem wezentje. Komt voor op de rotsachtige kust van Engeland. Je zou het met bosjes tegelijk kunnen vertrappen. Maar het ligt met zijn hele kleine zuignapjes gehecht aan de rotsbodem. Hoge golven en zware orkanen beuken de kust. Je zou er door weggeslagen worden. Maar hebt het water weg, dan bevinden zich die pareldiertjes nog op dezelfde plek. Op de rots waar zij aan vastgezogen zitten. Dat is geloof. onwankelbare grond onder je voeten krijgen. En jezelf uitleveren aan de rotsteen wiens werk volkomen is. Als het dus waar was wat we belijden, dat we zo verloren zijn. Als dat dus waar is, dan hebben we maar één rots tot behoud. En dat is het geloof in Jezus Christus. Zei Paulus toch ook tegen die stokbewaarder. Moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus. Hij zei niet, je moet nou eens eerst vader Braken gaan lezen. Nee, dat bestond toen nog niet. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Zo is het Abraham vergaan. Die aan de belofte van God niet getwijfeld heeft door ongeloof. En wat een orkanen zijn er over zijn hoofd gegaan. Maar ten volle verzekerd zijnde dat God machtig is te doen wat hij belooft, is hij gesterkt geweest door het geloof. Geloven, dat is toegaan met vertrouwen. Mogelijk vindt u het te stellig om te stellen dat geloof zekerheid is. Velen menen nog altijd dat zekerheid bij het geloof komt. Je moet eerst een hele tijd geloven en dan pas heel veel later, nou ja, misschien wel nooit, maar misschien hemel op het eind van je leven, maar ja, nou ja, als het dan nog komt. Maar nou ja, laat het dan komen aan het eind van je leven, dat je dan een soort zekerheid krijgt alsof die je per postpakketje thuis bezorgd wordt. Ja, nou ben je er dan pas. Nee, zo werkt het geloof niet. Dat is niet kenmerkend voor het geloof. Mijn gevoel zegt mij dat ik geen zekerheid heb en dan hou ik het bij het gevoel. En dat is geen geloof. Kies maar een eenvoudig voorbeeld. En daarom zei ik zojuist dat we niet zo laatdunkend moeten doen over toevluchtnemend geloof, want het geloof neemt altijd toevlucht. Ik ken er geen ander geloof dan het geloof dat toevlucht neemt. Een schreiend kind loopt hard naar zijn moeder. Waarom? Omdat hij zeker is van moeders liefde. Als ik nou dat kind tegenkom en ik houd dat kind tegen, zeg, wat moet jij met je moeder? Vertel me nou eerst eens dit, waarom ze roep je naar je moeder? Dan luistert hij niet eens, hij loopt door, hij rukt zich los, hij loopt door. Hij loopt zo hard naar zijn moeder omdat hij zeker van moeders liefde is, anders liep hij naar zijn moeder toe. En zo loop ik naar mijn God toe. Zo arm en ellendig als ik ben. Een onwaardig en doenwaardige zondaar. Die vlucht met zichzelf. Door het geloof in Gods vaderarmen. Want kijk wie zonden heeft, die kan bij Christus terecht. Meer nog dan een kind bij zijn moeder. Want je moeder kan wel eens niet thuis wezen. En je moeder kan het wel eens te druk voor je hebben, maar de Heer staat altijd voor je klaar. Heerlijk, hè? Heerlijk, hè? De eigen aard van het geloof kenmerkt zich, vrienden, door de belijdenis van het nochtans, niet voor één keertje, maar gedurig weer. En wie begeerig is naar meer gevoel van genade Gods, die moet de weg des geloofs bewandelen. En wie begeerig is naar meer kennis van God en van Christus en van zichzelf, die moet de weg des geloofs bewandelen. Begin eens te geloven wat God van je zegt en wat God tegen je zegt. En luister eens naar de raad van Kolbrugge. Ja, die Kolbrugge. Weet je hoe die het zegt? Ik ben er van harte mee eens. Ik hoop van u ook. Hij zegt, wanneer ik geen oor had om hem te horen. En geen oog had om hem te zien. En geen hand had om hem aan te grijpen. En geen voet had om naar hem toe te gaan. Dan, ja, dan kwam hij juist tot mij. En hij gaf mij het, wanneer ik het nodig had. Twijfel niet aan de genoegzaamheid, nog aan de bereidwilligheid van Christus. Tegenover heel uw onwaardigheid en faillissement staat de torenhoge verdienste van Gods Zoon, die ons meer dan genoegzaam is tot vrijspraak van onze zonden. Dat alleen legt gewicht in de schaal van Gods gerechtigheid. En zodra het geloof daar amen op zegt, is het genoeg. En dan zegt de Vader, ik zal uw zonden en overtredingen geenszins meer gedenken. Zo ben ik uit genade zalig, door het geloof. En dat geloof heb ik van de Geest ontvangen, door de prediking van het evangelie. Wat wou u anders? Dat ik het in mijn binnenzak had? Nee, toch? Daarom is het geloof ook nooit los te zien van de rechtvaardiging. Want het is geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Heb u zulke geloof niet? Nou, dat wil ik best geloven. Want ik heb het ook niet. En niemand. Maar hij heeft het. Onze overste leidsman en volleinde des geloofs. Hij heeft het. Zei gisteren iemand nog tegen me na afloop van de preek. Ja, dominee, een mens is zo vaak van zijn plaats. Dus daar hebt u gelijk in. En een kind van God is ook zo dikwijls van zijn plaats. Daar hebt u gelijk in. Maar weet je wat nou de troost is, broeder? Dat er één is die altijd op zijn plaats is. Komt nooit van zijn plaats af. Die wijkt niet. Die staat in het midden van Gods troon. Aan de rechterhand des vaders. Dat is mijn troost. Ik roep uit, Heer, mijn Heer en mijn God, en nu mijn geliefde, zo vervolgt hij dan, dat wij mijn God mogen zeggen, dat wij tot God mogen roepen, te midden van zonde, en midden in de dood, en midden in de verdoemenis en de verlatenheid, en midden in de sterkste aanvechtingen, en te midden van volslagen duisternis. Dat heeft hij, dat heeft onze dierbare Heer Jezus verworven. Net al aan de andere kant gegooid. Hij heeft het ons verworven, zodat we ons mogen verlaten op het woord. Uit de mond van God op het geschreven woord. En dat woord is ons een kracht Gods tot zaligheid. Al dus is het belofte woord het voorwerp van ons geloof. Het zal ons nooit en nimmer bedriegen. God, de grote rechtvaardige God, die kan u geen arme zondaar verlaten. Hij zal hem verhoren en ook verlossen uit alle nood en uit de aanvechting. Uit alle duisternis, uit alle verdoemenis. Wie heeft lijden, wie zonde, tot het woord heen. En zeg mijn ziel, o ziel, mijn God, mijn heiland en verlosser, mijn helper in nood, mijn goel, mijn leven, u laat ik niet los. En dan zult u eens zien. Wat God doen zal, die op hem wacht. Is hiermee tegelijk niet erkend, vrienden, waar sommigen van u misschien nog op zitten te wachten, dat het geloof Gods gave is, een werk van de Heilige Geest? U moet geloven, om dat ook te geloven. Ja? Want anders zeg je het wel, maar dan geloof je er niks van. Dat het Gods gave is. U moet geloven. En leren wat geloof is, om ook dat te geloven. Ik hoop dat ik begrijp wat ik bedoel. Nu tenslotte de geloofskenmerken van de gelovigen. De gelovige die Christus door een waar geloof is ingelijfd, is herkenbaar aan het feit dat hij Jezus Christus met zijn verdiensten omhelst en eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Zo staat het in onze Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 22. Het zou veel onkunde weggenomen zijn als ons meer verdiept en eenvoudig maar in het lezen van onze belijdenisgeschriften. Hier is sprake van wederzijdse verborgen liefde als van bruidegom en bruid. Heb u nooit liefde in uw hart tot hem die ons zo uitnemend heeft liefgehad? Nooit gekomen tot het persoonlijk omhelzen van Christus, hoe staat het dan toch met uw geloof? Niets buiten hem zoeken, nergens buiten hem zoeken. Dus ook niet in zelf bijeengeraapte kenmerken en niet in geestelijke ervaring, in bevinding, zelfs niet in mijn geloof, maar liefhebben hem die alles voor mij is. Anders stel ik hem in gebreken, alsof ik Christus moest hebben en nog wat. En dat waren een al te ongeschikte godslastering, een roep de belijdenis ons toe. Een gelovige straalt vrede uit. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof, hebben vrede bij God. In Christus kan ik zijn en mijn Vader onder ogen komen. En die vrede maakt aan de vijandschap een einde, omdat we met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon. Vrede met God, hoe is dat mogelijk? Indien gij ziet op uzelf is uw verdoemenis vast. Maar door het geloof, al is het maar een druppeltje, krijgen we deel aan Christus, die met zijn gerechtigheid onze zonde bedekt. Het begin van het geloof, zegt Calvijn, houdt reeds verzoening in, waardoor een mens tot God nadert. En ik krijg te horen, nooit, nooit zal ik meer op u tonen, nog u schelden, liefde, vrede, gemeenschap. Dat is de innerlijke, de verborgen zijde van het geloofsleven. Leven dat met Christus verborgen is in God. Tweede kenmerk van de gelovige. Terwijl het geloof rust in God, is het ons niet geschonken om ons gemak ervan te nemen. We worden geroepen om in geloof lief te hebben, in het geloof te strijden, door het geloof te wandelen, want gij ziet uw roeping, broeders, namelijk uw heiligmaking. Geloof zonder de werken is immers dood, geloofskenmerken, liever nog geloofsvruchten, want de Bijbelse taal is altijd veel levendiger dan ons dogmatisch spreken, bestempelen het geloof als echt geloof, geloofsvruchten. Jezus spreekt dan van blijven als een rank in de wijnstok en van veel vrucht dragen. En geloof zelf is een vrucht van de Heilige Geest. En de vruchten die dat geloof draagt zijn het niet minder. Wie Christus door een waar geloof is ingeplant, brengt vruchten der dankbaarheid voort. Goede werken, liefde, goede tierenheid, barmhartigheid, rechtvaardigheid, matigheid. Komt allemaal voort uit een waar geloof. Heiligmaking is geen zaak van planning, maar van inplanting. En dan wordt ons geloven, ja, ik gebruik nu met opzet het werkwoord geloven in plaats van het zelfstandig naamwoord. Dan wordt ons geloven zichtbaar voor anderen. En zelf kan men uit de vruchten van zijn geloof verzekerd worden. Leven uit het geloof. Het geloof doet ook iets. Het leeft. Het is door de liefde werkende. We staan niet boven en niet buiten de wereld. We vinden onze plaats midden in de wereld. Strijd op alle fronten. Strijd de goede strijd des geloofs. Tot de kenmerken van het geloof. En dan bedoel ik hetgeen de gelovige als een waar gelovige kenmerkt, behoort ook de strijd, de aanvechtingen, de beproevingen, de verzoekingen, de louteringen. Geen van de gelovigen is zonder deze dingen. En waarom niet? Omdat de wereld en de duivel, als het erop aankomt, de gelovigen niet uit kunnen staan. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, schrijft Paulus aan de gemeente van Filippi. En voeg daaraan toe, dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. En op dat moment schreef hij, nee, niet achter een prachtig bureau, maar vanuit de gevangenis in Rome, als gebonden gezant om Christus wil. En toen was het ook waar, want deze God is onze God. Hij is mijn deel, mijn zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. De overste leidsman en volleinder des geloofs is zelf verzocht geweest in alles gelijk wij. En heel de schrift doorkomt bij ieder die gelooft, de beproeving van het geloof aan de orde. We moeten daar ook niet vreemd van opkijken. Wordt in onze tijd de gelovige niet bestookt met de godsvraag, die gezien de nood en ellende in deze wereld niet meer de vraag naar God is, maar de vraag wie is God en waar is God? Klinkt ons de vraag zo vreemd in de oren? Als we allerwegen horen, zou God het weten? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Maakt dat ook niet een stuk van de geloofsstrijd uit, die juist de ware gelovige kenmerkt? Je hoeft waarlijk nog geen puur ongelovige te zijn, of een onwaarachtig gelovige, om die vraag te horen resoneren in uw eigen binnenste. Ja, ik weet het wel hoor. Klinkt niet vroom. Want vrome mensen zeggen strijk en zet, de Heer moet gij vertrouwen. Maar Bijbels gelovige is niet te vroom om te erkennen dat hij zo goddeloos is, dat die kwade gedachten over God niet per ongeluk bij hem door de achterdeur binnensluipen, maar dat hij de voordeur voor vijandbenden maar al te grif openzet. En om zo te zeggen met de duivel, de verklager der broederen nota bene, onderhandelingen aanknoopt, onder één hoedje spert. Ik propageer zo'n houding niet. Niet, maar ik constateer het. Ik weet maar al te goed, of mogelijk niet goed genoeg, dat ik ellendig mens, nee, niet ik, dat lieve kind van God, dat door iedereen geaaid en gestreeld wordt, maar ik ellendig mens, doe hetgeen ik niet wil. Dat hoort ook bij de kenmerken van de gelovige. Ik wil niet met God twisten, ik wil niet zeggen dat ik hem gezien de vaak moeilijke levensomstandigheden voor geen cent meer vertrouw, en toch doe ik het. En in plaats dat ik mij in het geloof aan die trouwe zorg van mijn hemelse vader overgeef, geef ik me zo vaak prijs aan de driften van mijn opstandig hart. Behalve de beproevingen, ziekte, teleurstellingen, verlies van dierbaren die ook als geloofsbeproevingen gelden kunnen, is dit wel de allerzwaarste geloofsbeproeving. Ik ellendig mens. Maar ook de diepste geloofsverwachting, lieve vrienden. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Vrienden, u kent allemaal Petrus, nietwaar?
Ja, echt.
Nu dan, Petrus was een waar gelovige, maar waar ging het fout? Waar ging het nou fout bij Petrus? Toen hij dacht dat zijn geloof iets was dat hij in pacht had, waar hij over beschikken kon. Een soort bezit. Een eigenschap van Petrus. Een vastgezet bedrag op zijn geestelijke rekening. Iets waar hij wat mee doen kon. Zoals er vandaag ook mensen zijn die zeggen, ik heb mijn geloof gelukkig. Nou, Petrus dacht ook dat hij heel wat met zijn geloof doen kon. In elk geval zou hij nooit Jezus verloochenen. Hij zou als een leeuw voor het lam gaan staan en maar vechten. Ik zal u eens laten zien wat ik kan. Dan maakt hij nou net een grote vergissing. Ik zal eens laten zien wat ik kan. Maar dat was hij vergeten. Wat was hij vergeten? Wel dat Jezus, toen hij zo openlijk zijn geloof beleed, gij zij de Christus, de Zoon van de levende God, hem er al op gewezen had, dat vlees en bloed hem dat niet hadden geopenbaard. Maar dat dit geloof een gave Gods was. Weldra zag hij niet meer door het geloof op Christus, maar koesterde hij dat geloof als zijn eigen bezit. Nou zal ik mijn geloof eens laten zien. Nou, daar zit de duivel nog net op te wachten. Dat u uw geloof laat zien. Ja. Dat ik mijn geloof laat zien. En één blik, één vraag. Te onnozel om van te praten. En de gelovige Simon zei, vloekte, zwoer. Ik ben Jezus hoor en kom, laat naar je kijken. Toen ging het zoals Jezus gezegd. Simon, Simon, waarom wil je toch een held zijn? Waarom wil je jezelf onderscheiden en meen je nog dat daarin de kracht van het geloof gelegen is? Ik zal je leren dat de mens van zichzelf tot alles in staat is. Ook de gelovige mens, behalve juist tot de echte geloofsdaad. Zie de Satan, die is vol begeerte om uw persoonlijke zekerheid te beproeven. Want hij is ervan overtuigd dat uw geloof met het accent op jezelf niets waard is. Als kaf voor de wind blaast hij het weg. En toch, Satan wierp Simon wel op de zeef. Maar het waarachtige geloof viel niet door de mand. Waarom niet? Omdat het uiteindelijk geen bezit van Simon was. Maar omdat het een geschenk van de Vader was. En omdat Jezus dat geloof van Simon in zijn biddende handen hield. En hij in zijn hart droeg naar de troon des Vaders. Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt. Ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophoudt. Lieve mensen, hij is het van A tot Z. Of is het helemaal niet? Maar hij is het van A tot Z. En dan zegt Jezus toch weer, uw geloof. Tere werk Gods, dat God zelf in het hart van Petrus had gelegd. Daar heeft God voor gezorgd. Daar heeft Christus voor gezorgd. Op het moment dat hij God in zijn geloof radicaal overboord stond te gooien, ik ellendig mensen met zijn geloof ondersteboven viel, werd hij en het geschonken geloof bewaard in de kracht Gods. Ja. Want één bede van Jezus is gelukkig machtiger dan alle duivels uit de hel. En alle zondige begeerten van mijn hart. Hij kan mij het geloof afhandig maken. Zogenaamd, maar het geloof van de overste leidsman en volleinder des geloofs, daar blijft hij met zijn schennige vingers vanaf. Hij houdt Gods geschenk, de Heer Jezus houdt Gods geschenk, het ware geloof in mij gaande. Want wat de zondaar tot rechtvaardige maakt, het grote beest tot kind en erfgenaam des vaders, en de ellendige mens tot een lofzingend getuige. Dank God door Jezus Christus onze Heer. Dat is niet het geloof in enig rechtvaardig zijn van mezelf. Wat het geloof tot waar geloof maakt, is dat het naar buiten gericht is. En van zichzelf afgewend. Op zichzelf niet let. En eigen gestalte vergeet. Maar dat het rust in zijn voorwerp. Als de aanvechting en de beproeving komt, komen doet zij. Dan moet je uitgaan uit uzelf. Om u te werpen aan het hart van hem die zegt. Mijn jongen, mijn kind. Ik heb voor je gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. Is het nou een gave Gods of niet? Wordt steeds meer de gave Gods. Ten slotte. Wij ontvangen de geest die ons in alle waarheid leidt door de prediking des geloofs. En dat is de prediking waarin de vrije genade, niet de menselijke ervaring, de boventoon voert. Hoe zullen zij geloven indien hun niet gepredikt wordt? Want in de prediking betuigen wij het evangelie der genade Gods. Maar denk erom, Christus noemen in een prediking, dat is iets anders dan een prediken. Het is Christus uitstallen. Het is onthullen. Hem voor ogen schilderen. Het geloof heeft niets aan een prediking die Christus even noemt. En voor de rest blijft hij verborgen. Ik heb dat beeld wel eens gebruikt als ik met een van mijn kleinkinderen door de drukke winkelstraat in Katwijk loop en ze zijn daar ergens bezig met een winkel aan het verbouwen en de etalages met planken dichtgetimmerd. En dan kan ik nog wel eens staan kijken en denk, wat zijn ze hier aan het doen? En men kan nieuwsgierig worden. Maar dat kleine kind, dat trekt zich los of dat trekt me mee. Maar dat gaat liever voor die etalage kijken waar er zoveel van dat prachtige speelgoed staat. En zo zou ik zeggen, dan moet je naar een prediking, maar nooit een prediking zijn waar de planken voor zitten. Maar het moet het beeld van Christus, dat moet onthuld worden. Want dan word je begeerig, dan word je nieuwsgierig, dan krijg je hoop, dan krijg je verlangen. Dan zeg je, Heere, geef ook mij die diepe vrede, die ontspringt uit u de rots alleen. Dan laten we onszelf op de korrel nemen en ons afvragen. Of de oorzaak van het gebrek aan zekerheid des geloofs en de vele verwarrende meningen over deze aangelegenheid niet mede kan schuilen in het feit dat men Jezus wel eens zien wil, maar dat men hem eigenlijk nooit te zien krijgt. En dan zeg ik het naar mezelf toe. Altijd maar weer Christus uitstallen. Uitstallen. En dat moet u niet uitstellen. Hoe werkt de Heilige Geest het geloof? Door het evangelie. Niet vaag en mysterieus, maar openlijk hoorbaar, sprekend. Neem het evangelie weg. En voor alle geest uit de afgrond is de deur geopend. Laat het evangelie staan. En de Heilige Geest als een soevereine Christus verheerlijkende gang gaan. De gang van het welbehagen, de gang van het geloof, de gang van de overwinning. Want dit is de overwinning die de hele wereld overwint, namelijk ons geloof. Ik heb gezegd.
Dank u wel, dominee Visser, voor alles wat u ons aangereikt hebt vanuit de schrift over het geloof. Ja, het was ook een geloofsgetuigenis en er is heel veel om over na te denken. En ik hoop dat we straks na de pauze ook een goede bespreking van dit onderwerp krijgen. U kunt in de pauze schriftelijke vragen inleveren. Wellicht is er ook nog wat tijd om een mondelinge vraag te beantwoorden, maar het is fijn als er eerst wat schriftelijke vragen komen.
Nou, dan zal ik deze vraag lezen en beantwoorden. In de hoop dat hierop nog wat andere vragen komen. Ik zie wat mensen bladeren in hun bijbeltje. Schroom niet om wat u op uw hart hebt te vragen. Waarom mag men de kenmerken van het geloof niet noemen? Als men bij de tollenaar blijft, o Heere, wees mij zondaar genadig. Ik denk dat deze vriend en broeder die dat mij vraagt, me niet goed heeft begrepen. Dat kan natuurlijk. Kan dat ik niet duidelijk genoeg geweest ben. Ik ben ook maar een mens. Maar ik heb dit zo niet gezegd. Ik heb gezegd, niet gezegd dat men de kenmerken niet noemen mag. Ik heb gezegd dat men de kenmerken niet verzelfstandigen moet. En los moet maken van het geloof. Maar dat gaat over de kenmerken van het geloof. En die zijn anders dan de kenmerken die ik probeer bij mezelf te zoeken. Of die ik probeer uit mijn ervaring op te diepen. Ik sprak net nog een broeder in de pauze, zei, wanneer kom ik toch eens van dat wroeten in mezelf af? Dat bedoelde ik eigenlijk. Als we een aantal kenmerken van het nieuwe leven bij onszelf zouden kunnen vinden en die gaan verzelfstandigen, dan gaan we rusten op onze kenmerken. En dan denken we, nou ja, ik ben toch wel een kind van God, want ik heb dit ervaren en ik heb dat ervaren en ik heb dat ervaren. En ik ben toch wel bekeerd. Weet je wat Kolbrugge zegt, vrienden? Die zegt, één zondige gedachte en mijn hele bekering ligt ondersteboven. Dus ik heb aan die kenmerken al zodanig niets. Want ik heb gezegd, zodra als ik in het donker zit, kan ik ze niet vinden. En als ik door het geloof op Christus zie, dan heb ik ze niet nodig, want dan heb ik maar één kenmerk. En dat is hetzelfde kenmerk van de tollenaar. Namelijk, dat hij daar met schuldverslagenheid zijn geloof beleidt. Zijn geloof, zegt u? Zijn geloof, ja. Zijn geloof beleidt. In het toevlucht nemen tot de God aller genade. En zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Wees met mij de zondaar verzoend. Dat persoonlijke zondebesef. Bovendien heb ik ook kenmerken van het geloof en kenmerken van de gelovige genoemd. Maar ik bedoel dus, werp het anker van uw ziel niet uit in uzelf, want daar vindt u geen houvast. Maar het kenmerk van het geloof is dat ik het met mijn bijeengezochte kenmerken niet kan doen. Daar vind ik nooit vrede in. Daar vind ik nooit rust in. Ik vind het alleen in hem. Er is zo'n eenvoudige versregel dat zegt, met al mijn deugd, in al mijn deugd en in al mijn werken vind ik geen troost die mij kan sterken. Dus, ik hoop dat u me nu beter verstaat, want dat is mijn bedoeling in elk geval geweest. Ik heb helemaal niet gezegd dat de kenmerken van het geloof niet genoemd mogen worden. Ik heb in tegendeel gezegd dat ze legitiem zijn. Maar ze moeten op de juiste plaats gezet worden. Christus is uw enige grond. En hij alleen. Dat was mijn antwoord op deze vraag. Wie volgt? Precies, ja. Ja. Ik zal de vraag even herhalen. De broeder die zegt, u hebt het vanavond gehad over het geloof. Maar de apostel Paulus zegt, als het geloof er is en de liefde is er niet, dan valt alles weg, want de liefde wekt en werkt wederliefde. Nou, er is, moet er natuurlijk wel goed proberen te onderscheiden wat de apostel dan bedoelt. In 1 Korinthe 13 spreekt Paulus over de liefde. En dan zegt Paulus heel nadrukkelijk daar, al ware het dat ik het geloof had dat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. Nou, daar hebt u dus gelijk in. Maar diezelfde apostel zegt dat het geloof door de liefde werkende is. Niet, hè? Werk, een werkzaam geloof door de liefde, dat geloof en liefde, die kun je niet van elkander scheiden. Wat bedoelt de apostel dan in 1 Korinthe 13, is het die mensen? Nou ja, je kunt een geloof hebben bij wijze van spreken, ja. Ik weet niet hoe groot en dat je geweldige dingen daarmee kunt doen. Maar als daar de liefde van Christus en tot Christus niet aanwezig is, dan zullen die geweldige geloofsprestaties je ook niet baten. Nou, ik denk dat je hier dan moet denken aan dat wondergeloof, hè? Waar Jezus het ook over heeft. Het wondergeloof kan grote dingen doen. Maar als ik de liefde niet heb, dan heb ik nog niets. Want dan is dat wel een geloof dat ik wonderen kan doen, dat, zoals Hellebroek dat in zijn vragenboekje zegt, dat hebben velen van u misschien vroeger nog wel geleerd, dat er in of door mij een wonder kan geschieden. Maar als dat geloof niet de verbinding met Christus tot stand heeft gebracht in mijn leven, als geen hartvernieuwende genade heeft plaatsgevonden, als de liefde Gods in mijn hart niet uitgestort is door de Heilige Geest, zodat het geloof een relatie is, een kennis en een kennen en een vast vertrouwen. Een stellig weten en kennen en een vast vertrouwen. Wat God mij in zijn woord geopenbaard heeft. Dan is dat het rechte geloof niet. Dus dan kun je wel geweldige dingen presteren. Maar dan is er geen verbinding met de Heer Jezus Christus. En ook niet met God en de Vader door de Heilige Geest. In hem. En dan mis ik de liefde. Maar waar dat oprechte geloof is. Dat de Heilige Geest in mijn hart werkt door de verkondiging van het evangelie. Daar komt die relatie tussen de zondaar en Christus tot, of de zondaar en God tot stand door Jezus Christus. En dat is het geloof in Christus. En dat kan niet buiten de liefde Gods om. Want dan wordt ook de liefde in mijn hart uitgestort. Dus ik denk dat u daar het onderscheid moet maken. Je kunt een wondergeloof hebben, waardoor je geweldige grote dingen kunt doen, desnoods bergen verzetten, en toch niet de Heere Jezus toebehoren. En je kunt een geloof hebben zo groot als een vingertopje van de bloedvloeiende vrouw, en toch met de Heere Jezus verbonden zijn. En daar gaat het om, en op die liefde doet Paulus. Op dat geloof dat door de liefde werkende is, en dat de liefde ook als vrucht heeft. Je zou ook kunnen zeggen dat de liefde van God als oorsprong heeft. Maar hoe je het ook benadert en van welke kant je het ook zegt, hè, die verbinding is goed, geloof en liefde. Ik kan die twee niet van elkaar losmaken. Ik kan ook niet zeggen, nou, je hebt de liefde wel, maar je hebt het geloof niet. Hè, want als ik alleen de liefde zou hebben, en dan zegt Paulus dat ook in 1 Korinthe 13... Al had ik mijn lichaam over, dan zeg ik, nou, wat is dat toch, zal dat toch iemand zijn, zeg. Die moet toch de Heere Jezus wel ontzettend lief hebben, hè. Dan ja, en ik had de liefde niet, dan zou ik mijn lichaam nog over kunnen geven om verbrand te worden. Maar dan had ik niets. Dan was ik ook niks. Dus als het gaat over dat onderscheid geloof en liefde, dan gaat het over een wondergeloof en de liefde die God door zijn genade, door de Heilige Geest in mijn hart heeft uitgestort. Over dat geloof, over die liefde gaat het. Maar dat kan niet plaatsvinden buiten het waarachtige geloof om, waardoor ik Christus in al zijn weldaden aanneem. Ja. Nee, gelukkig niet. Als ik wat uit mezelf heb, dat heb ik. Nee, dan, wat ik uit mezelf heb, dat deugt niet. Nee. Maar wat hij, al wat hij wrocht, zal juichen tot zijn eer. Precies als die, juist als die liefde, die liefde in het hart uitgestort is, dan kan die wederliefde, die keert dan terug. Maar die is wel met het geloof verbonden. Ja. U had een vraag. Oh, wordt het opgenomen. De vraag was dus, de liefde die komt van Christus, vanuit God in Christus. En waar die liefde vanuit God in Christus komt, die liefde in het hart gewekt en gewerkt wordt, wat met geloof gepaard gaat, daar komt ook die wederliefde tot stand. God heb ik lief, want de Heere hoort mijn stem en mijn smekingen. Ja, goed dat u daar even naar vraagt. Ik ben daar wat, heb me wat een klein beetje kritisch over uitgelaten, ja. De vraag is dus, ik heb gezegd in mijn inleiding, er zijn mensen die in bepaalde moeilijke omstandigheden zeggen, gelukkig heb ik mijn geloof nog. En daar heb ik me nogal een klein beetje kritisch over uitgelaten. Alsof ik zeggen wilde, ja, dat kun je nou wel zeggen, maar dat is eigenlijk niet voldoende. Als u zegt, ik heb mijn geloof nog. Goed dat u dat opmerkt. Dan kan ik dat gelijk ook toelichten wat ik daarmee bedoelde. Je komt zo vaak, ik ben geen hartekenner gelukkig, maar je komt zo vaak mensen tegen die dan in die moeilijkheden zeggen, ja, dominee, gelukkig heb ik mijn geloof nog. En dan denk ik, ja, maar wat doe je nou met dat geloof? Is het zo dat je zegt, ik heb mijn geloof nog en dan hou ik me vast aan mijn geloof? Aan die indruk krijg ik wel eens. Dan zeg ik, ja, dan vaart u op een lek schip. Maar als u het zo bedoelt, ik heb het geloof in Christus behouden, zoals Paulus dat zegt in 2 Timotheüsbrief, het laatste hoofdstuk. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden, namelijk het geloof in Christus. Dan komt het mij veel voller en rijker over als iemand zegt, ik heb de Heer Jezus en ik heb mijn Heere en ik heb mijn God nog. Zoals er staat ook in Psalm 73, bezwijkt aan mijn vlees en mijn hart, dan is God de rotssteen mijns harten en mijn deel tot in eeuwigheid. Dat is het geloof, dat bedoel ik. En als men dat bedoelt, dan zeg ik van harte. Van harte gaarne. Maar als men bedoelt, ja, ik heb mijn geloof nog. Dan zeg ik, ja, wat doet u dan met dat geloof? Richt dat geloof zich dan op zijn voorwerp? Want daar is het toch, het is toch maar een instrument. Of laat niet zeggen het woordje maar wel. Het is toch het instrument waardoor ik Christus tot mijn zaligheid omhels. Nou, laat ik het zo zeggen. Hè? Als ik, vroeger had je regenputten hier ook op Vlakkee en overal. Ja, dan had je toch wel een akertje nodig om te putten, vind je niet? Ja. Maar als je nou dat akertje bovenop de put liet staan en nooit in de put liet zakken, dan had je je akertje nog. Maar het akertje bleef leeg. En dan moest dat akertje op zijn kop de put in. Nou, ik moet ook vaak op mijn kop de put in, met mijn geloof. Maar dan haal je juist dat water naar boven. Dat instrument maakt me niet zalig. Maar wat ik uit die levensbron put, dat maakt mij zalig. Dat geeft mij troost. Want dat blijft niet zweven boven mezelf. Hè? Maar dat gaat in de rijkdom en in de genade. En in de ontferming Gods in Christus Jezus. Dan zeg ik, ik heb mijn God nog. En dat geloof ik. Dat geloof ik. Het kan ook een getuigenis zijn. Als er dan meer komt, dan zeg ik van harte gaarne. Ja, het kan ook een getuigenis zijn. Natuurlijk. En dat moet je ook genuanceerd dan beantwoorden. Maar ja, je zegt natuurlijk wel eens wat. uit een bepaalde gezichtshoek. En het is goed dat je dan ook daar later nog even op gewezen wordt. En zegt dominee, kan het zo ook? Ik zeg, ja, zo kan het ook. Daar wordt hier achteraan even een opmerking bij gemaakt. Dat illustreert wat ik dus bedoelde. En er wordt door een van de broeders gezegd van... Dominee Poort maakte het eens een keer mee in de wachtkamer bij een dokter. En toen kwamen die twee oude mensen... die kwamen bij die dokter vandaan. Weer in de wachtkamer. En die... gaven blijk van een hartelijke verbondenheid aan elkaar. Terwijl die man zei tegen die persoon die in de wachtkamer zat. Mijn vrouw is opgegeven door de dokter. Waarop die vrouw antwoordde, maar niet door de Heer Jezus. Nou, dat in die zin kun je ook zeggen, ik heb mijn geloof. En dan zegt het geloof, ik heb mijn God. Volgende vraag. Ja, maar... ja... We moeten natuurlijk, nogmaals, ik wil, u zegt dan, dan zal ik de vraag nog even herhalen. De Canaanese vrouw zei niet, ik heb mijn geloof. Maar zij legde wel het geloof aan de dag. Want ze zei niet waar, ook de hondekens, heren, nadat ze tweemaal afgewezen was... eten van de kruimels die daar vallen van de tafel der kinderen. En toen zei Jezus, o vrouw, groot is uw geloof. Dat is ook een kant van de zaak. Maar ik bedoelde alleen maar te zeggen, als iemand het zo positief bedoelt, als hij zegt, ik heb mijn geloof nog, dan die niet bedoelt, ik steun op mijn geloof, maar ik steun met mijn geloof op mijn God... dan heb ik daar geen bezwaar tegen. Maar gelukkig, als ik het niet van mezelf hoef te zeggen, maar als hij het van me zegt, groot is uw geloof. Die discipelen waren een sta in de weg voor die vrouw, wordt hier nog gezegd, dat is waar. Het waren gelovige mensen die een sta in de weg waren, voor een arme heidense vrouw uit Daginter, uit Sidonie, uit Tyrus, uit Syrofenicië. Een arme heidense vrouw die alleen maar de Heere nodig had. En daar waren de gelovige mensen een sta in de weg voor. Dus het geloof was op dat moment bij de discipelen niet door de liefde werkende. Ja? Ja, zo zijn nou discipelen, hè? Zo zijn nou discipelen, zo kunnen ze zich voordoen. Hun oog boos omdat de Heere goed is. Nooit last van gehad? Ik wel eens hoor. Zo zijn nou discipelen. Ja. Ja. Hij Hij eindigde met de hoop. Ja, geloof, hoop en liefde. Zo staat er in 1 Korinthe 13. Ja. Waarom wou hij dat eigenlijk omdraaien? Ik denk dat hij dat heeft om willen draaien om het accent te leggen op de hoop. Omdat hij daarmee heeft willen zeggen, kijk eens, die hoop, dat is eigenlijk het uitzicht van een christen. Als het geloof door de liefde werkende is, dan ziet die hoop uit naar die dag der volle zaligheid. Want hij heeft ook gezegd dat de liefde de meest is en dat die liefde eeuwig blijft. Nou, dan kan je het de ene keer kan je het zo benaderen en de andere keer kan je het zo benaderen. Maar dan moet u niet iemand heel strikt aan binden. Hij heeft alleen maar het accent erop willen leggen dat de hoop een wezenlijk onderdeel is van het leven der gelovigen. En dat hij met die hoop naar de grote toekomst mag leven waarin die eeuwig God groot mag maken. De strijd van binnenaf en van buitenuit. Ik heb dus gezegd, Psalm 139 aangehaald. Er zijn mensen die er nooit aan toe komen te zeggen, doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer, en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. En nou is uw vraag. Ja. Ja, je wordt van buitenaf aangevallen, want we leven nu eenmaal in de strijd in de kerk. Hè? Maar je wordt ook van binnenuit aangevallen. En die aanvallen van de vorst der duisternis, die zijn niet gering. Het zijn de vurige pijlen van de boze, hè? Die alleen met het schild des geloofs uit te blussen zijn. Waar ze dus op afketsen. Jij bent geen echt kind van God enzovoort. Nou, noem het maar op, dat is toch allemaal. Het zijn pijlen in het meervoud. De ene pijlt soms naar de andere wordt afgeschoten. Maar in Psalm 139 bedoelt eigenlijk de dichter: Heere, kijk u maar helemaal naar binnen toe bij me. Want ik ben zo'n bedriegelijk mens voor u. Dat is een stuk zelfkennis. Ik denk dat dat iets anders is dan de aanvallen van de Satan en de strijd van binnenuit. Dat is er ook. Maar dat het iets anders is. En dat heeft nou met de oprechtheid van het geloof te maken. Laat de oprechtheid en vroomheid mij behoeden. En ook met de oprechtheid van de gelovige te maken. Dus, Heere, zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. En denk dat dat ook dat gebed de christen voortdurend vergezellen moet om eerlijk voor God te komen. Er was vroeger een oude christen die zei, zalig worden is eerlijk worden voor God en voor mensen. Nou, dat is wat hoor, eerlijk worden. Elke keer weer met je hart voor Gods aangezicht komen. Daarom zijn die dichters ook in het Oude Testament, die psalmdichters, die kunnen ook dan ook in hun leven zeggen, ik was niet bekommerd vanwege mijn zonde, maar ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde, want ik heb dagelijks nodig dat ik door het geloof toevlucht neem tot de dood en het bloed en de gerechtigheid van Christus. Ik moet altijd bij hem schuilen. Want zonder Christus kan God mij niet aanzien. Dan ben ik een goddeloze. die mijn gerechtigheid alleen in Christus zoek. En dan zeg ik, Heere, ontdek me maar, laat me maar zien wat ik ben. En dat is geen aanval van de Satan, maar dat is de ontdekkende werking, de doorgaande ontdekkende werking van de Heilige Geest in mijn leven. En dat heb ik nodig. Dat heb ik telkens nodig. Want dan moet hij wassen en zal hij wassen en dan zal ik minder worden. Dan kom ik bij Romeinen 7 terecht. Ik ellendig mens, want je wordt geen vrome en je wordt geen brave en je wordt geen beste. Je staat altijd met je lege handen voor God, zoals ik het in mijn inleiding nog even gezegd heb. Als iemand zegt, ja, ik ben een kind van God is zo vaak van zijn plaats. Ik zeg, ik ben nooit op mijn plaats. Hij is op zijn plaats. Daarom doorgrond en ken mij, Heere. En leid, zie of er mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Ik kan alleen God vertrouwen. Ik kan mijn eigen niet eens vertrouwen. Laat staan dat ik mijn bekering vertrouwen kan. Maar dat is niet zo erg. Als ik mijn God maar vertrouw. Wat hij gezegd heeft. Ja, veroordeling en vrijspraak. Ja, precies. Zullen we eindigen, voorzitter?
Ja.
Het is altijd goed om te eindigen op een moment dat we er nog echt mee bezig zijn. En ik hoop dat u er van de winter ook met elkaar verder mee bezig zult zijn op de mannenverenigingen. Wat krijgt u een gelegenheid om juist over die kernvragen van het geloofsleven met elkaar bezig te zijn vanuit het woord. En daartoe heb u, dominee Visser, vanavond ook weer een aanzet gegeven om het niet in allerlei bijzondere dingen te zoeken, maar juist te zoeken in het woord en bij de Christus der schriften. Hartelijk dank voor uw inleiding en voor de beantwoording van de vragen. Een apart puntje op een streekvergadering als deze is ook dat we toch als hoofdbestuur naar u toe komen. Ja, het klinkt hard wat vreemd, want we zijn onder u. Maar toch eventjes aandacht voor het hoofdbestuur. Toch ook even laten horen waar we mee bezig zijn. Als u de hervormde vaan leest, en ik hoop dat u die ook leest, dan weet u dat allemaal wel. Maar de Mannenbond komt ongeveer 7 keer per jaar bij elkaar in bestuursvergadering. En dan zijn er een heel aantal dingen die ook onze aandacht vragen. En een van de dingen is dan altijd weer van hoe functioneren de mannenverenigingen? Wat kunnen we ook doen om het beter te laten functioneren? Wat kunnen we doen om ook in plaatsen waar nog geen mannenvereniging is dat te stimuleren? En juist daarom is de Mannenbond een act daarin de eer
mocht open gaan, u hartelijk te danken dat u onvermoeid met ons bezig bent de weg der zaligheid te leren en te onderwijzen. Dat u daar mensen voor in uw dienst neemt, dat u daar onderlinge verbondenheid voor geeft in verenigingsverband, waar uw woord regelmatig geopend wordt en wij samen het oor te luisteren mogen leggen aan uw mond. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Hoezeer moeten dan onze eigen inzichten en onze eigen gedachten gevangen genomen worden tot de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Want dat is het geloof. Zodat ook de verbinding met hem tot stand komt en de liefde van u gesmaakt wordt en de vergeving der zonden door genade in lege bedelaarshanden wordt gelegd. En dat u elke keer weer opnieuw die handen van ons leeg maakt, opdat we geoefend zouden worden onze handen, onze lege bedelaarshanden te leggen op het Lam. En te weten en te betuigen, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, en dat wordt steeds dieper, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En naarmate de ontdekking voortgaat, als gij het hart doorgrondt en kent, naar die mate zoeken we de zaligheid niet langer in, maar buiten onszelf in Christus Jezus. Ach, Heere, we zijn niet klaar met de wetenschap dat u het moet doen. Maar wilt u het ons leren dat u het ook wilt doen? Wie hem nederig valt te voet, zal van u zijn wegen leren. Wil daartoe deze avond dienstbaar stellen? En wilt u ook ons op elke plaats waar u ons gezet hebt dienstbaar stellen, ook onder en met elkaar? Opdat de zegen van uw woord onder ons door mag werken, onder de vruchtbaarmakende bediening van uw Heilige Geest. Heren, we dragen nogmaals alle verenigingen aan u op. En geef dat wij niet alleen elkaar ontmoeten, maar dat wij u ontmoeten in uw woord. En alzo voorbereid mogen worden op die grote ontmoeting straks, als het laatste uur van ons leven slaat. En wij dan ook niemand anders meer zien dan Jezus alleen, zoals Jacob het betuigde: op uw zaligheid wacht ik, o Heere. En zoals Luther het op zijn sterfbed beleed: wij zijn bedelaars, en dat is waar. Maar die komen binnen. Net zo goed als dat goddelozen gerechtvaardigd worden om niet. Heere God, zegen ook deze streek, elke plaatselijke vereniging met de besturen, dit streekbestuur met de voorzitter, en deze hele streek die zich ook inzet voor de opening der schriften. Denk ons allen in persoonlijke omstandigheden, en leer ons uit dat geloof, nee, door het geloof, uit de levensbron voortdurend nieuwe kracht putten. Bewaar ons bij uw woord. Gedenk de nood in de wereld en de nood in de kerk. Verhef gij over ons, ondanks onze zonden, het licht uws aanschijns. Gaat u met ons mee. Bewaar ons en breng ons veilig thuis. En behoed ons in uw goddelijke bescherming. Maar geef dat we bovenal iets kennen mogen van ons leven dat met Christus verborgen is in u. Vergeef genadig onze zonden, die ons altijd aankleven. Was, reinig ons gemoed en doe ons rusten op de gerechtigheid en op de heiligheid van onze Heer Jezus Christus. Het Lam dat onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is en hij leeft, en die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligd. Amen. Allemaal wel thuis en God zegen op uw werk in de vereniging. Ik vond het fijn eens weer op Flakkee te zijn. Deed me goed.